Goedemiddag gemeente, jongeren, ouderen, gasten, luisteraars thuis die met ons verbonden zijn. Allen hartelijk welkom in deze dienst. En vanmiddag wordt de dienst geleid door onze eigen predikant, dominee Van der Ree. De schriftlezing kunt u vinden in Jesaja 53 met het oog op de behandeling van zondag 15 uit de Heidelberger Catechismus. Het thema voor de prediking is geboren om te lijden. Mededelingen namens de kerkraad, dat betreft alleen de collecten. Er worden vanmiddag twee collecten gehouden voor de slotzang. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, met als bestemming de Theologische Universiteit. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het bouwfonds. We beginnen nu deze dienst met het zingen van de schoolpsalm, psalm 130. Het tweede vers namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit psalm 27, daarvan het tweede en het derde vers. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op de Heer. En ook het derde vers, och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Psalm 27, vers 2 en 3. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen willen we nu eerst belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En willen daarna zingen uit Psalm 86, daarvan het derde vers, Psalm 86 vers 3, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken in zijn of in haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Vader, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we met elkaar bidden en danken. Wij willen in onze voorbeden denken aan zuster Boonzaaier Benjamin van de Munnikenweg 5 in Ederveen. Ze is in de afgelopen week gevallen, heeft daarbij een scheur in haar bekken opgelopen en is daar ook aan geopereerd in het ziekenhuis in Ede. Daar verblijft ze op dit moment ook, maar het gaat goed met haar. We willen ook danken voor zuster Petersen. Zij is deze afgelopen week succesvol geopereerd aan nierstenen in het ziekenhuis in Harderwijk is dat gebeurd. En ze heeft inmiddels het ziekenhuis weer verlaten en blijft op dit moment nog bij haar dochter in Harderwijk. Laten we met elkaar bidden en danken. Wij willen u danken, Heer, aan het begin van deze tweede dienst waarin u ons als gemeente samenbrengt. Het is naar uw goedheid dat we hier zijn. Het is uw genade, uw gunst die we daarin mogen opmerken. U brengt ons samen om rondom een open Bijbel te luisteren naar wat u zegt en wat ook de belijdenis zegt, waar de belijdenis ons op wil wijzen. Heren, wij danken u dat in deze dienst op die manier ook zichtbaar mag worden dat wij niet maar op onszelf staan vandaag als het gaat om ons kerk zijn en om ons belijden. Nee, Heer, wij mogen dat doen in verbondenheid met velen die ons zijn voorgegaan. Van generaties her heeft u uw woord laten wonen bij de mensen. En ze hebben het gehoord. En u heeft uw kerk al die eeuwen door bewaard. En wij danken u, Heer, dat u ook naast uw woord als een handleiding voor het lezen ons de belijdenisgeschriften wilt geven. Opdat we de volle omvang van het evangelie van zonde en genade zouden mogen horen en belijden. Heere, dat mag vanmiddag zichtbaar worden als we uw woord openslaan, daarin lezen en daarbij dan ook een gedeelte uit de catechismus mogen lezen. Heere, wilt u ons een gezegende dienst geven? Wilt u ons ook uw stem laten verstaan als uw woord open gaat? Laat het ook voor ons persoonlijk open mogen gaan. En Heere, datgene wat misschien wel bekend voor ons is, weer als nieuw mag zijn. En wilt u ons stilzetten, Heere, bij de diepte van uw lijden, Heere Jezus? Wilt u ons daarvan doordringen, wat dat betekent? De weg die u bent gegaan, tot op het kruis van Golgotha, neergedaald in de hel. En geef, Heere, dat wij de betekenis voor ons persoonlijk daaruit ook mogen vatten. Heere, wij willen ook bidden voor elkaar. Wij danken u dat we elkaar mogen ontmoeten hier in de kerk. Maar wij willen ook bidden voor hen die thuis de dienst meebeluisteren. Misschien dat het al geruime tijd niet mogelijk is voor ons om naar de kerk te komen. Wilt u dan ook in het bijzonder bij ons zijn, Heere, en geef dat ook op die manier uw zegen mag worden ontvangen bij de opening van uw woord. Heere, wij willen bidden voor zuster Boonzaaier. Nu ze in de afgelopen week is gevallen. Wij willen u bidden, Heere, of u haar verder herstel wil geven. En geef dat ze ook mag ervaren, Heere, dat u haar nabij bent. En dat u haar draagt. Heere, wees u zo bij haar en ook bij haar man. Gedenk hen in uw goedheid. Heere, dat bidden we ook voor zuster Petersen. Wij danken u dat de operatie die ze heeft ondergaan een goed resultaat heeft gehad. Heere, geef ook dat bij de voorduur mag blijken dat het goed is geweest. En wees u ook bij haar nu ze moet herstellen. Geef haar daarvoor alles wat nodig is. Heere, dat willen we ook bidden voor anderen die een operatie hebben ondergaan, korter of wat langer geleden. Heere, als we aan het revalideren zijn, wilt u dan bij ons zijn en alles geven wat nodig is, ook geduld en doorzettingsvermogen. Heere, wij willen u ook bidden voor het zoontje van dominee Van Vulpen, die zo ernstig ziek in het ziekenhuis ligt, zoals we hoorden. Heere, wilt u zich ook over hem ontfermen, over dat kleine, kwetsbare leven. En geef dat hij nog levenstijd mag ontvangen van u. Maar Heere, hoe uw weg ook is, wilt u erbij zijn. En wij danken u, Heere, dat het gezin van Vulpen dat ook mag ervaren. Heere, wij bidden u voor anderen die we nu niet bij name hebben genoemd. Als we te maken hebben met ziekte en zorg, met psychische moeite en nood. Als we te zorgen hebben voor mensen in onze familie. Misschien is het onze man of onze vrouw. Zijn we de mantelzorger voor ouders, grootouders. Heere, wilt u ons alles geven wat nodig is. En als we daarin soms ook getroost moeten worden, Heere. Als we zien dat ons leven tijdelijk is en als we krachten voelen wijken. Weest u dan onze steun en toeverlaat. Dat we op u, Heere Jezus Christus, mogen bouwen en vertrouwen. Heere, wij bidden u of u zo uw zegen wil geven bij de opening van uw woord. Wilt u woorden geven om te spreken en harten om te ontvangen wat u met woord en geest tot de gemeente zegt. En wilt u dan alles uit de weg ruimen wat van onze kant in de weg staat. Geef ons rust en concentratie op u. En hoor zo naar onze gebeden, Heer. In de naam van Jezus Christus, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, wij openen de schrift in de profetie van Jesaja. En ik lees met u hoofdstuk 53, Jesaja 53, lezen wij met elkaar. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 22, daarvan het derde en het elfde vers. Psalm 22, vers 3 en 11, na de lezing uit Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtige zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonde van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover. antwoorden op het horen van het woord van God met Psalm 85, het eerste en het vierde vers. Psalm 85, vers 1 en 4. In antwoord op de verkondiging. We willen vanmiddag stilstaan bij zondag 15 van de Heidelberger Catechismus. Dat is een tijdje geleden dat we de catechismus open hebben geslagen, dus misschien goed om even nog op te halen waar we in de catechismus zijn aanbeland. Het is het tweede deel dat gaat over de verlossing. En daarin worden de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis, waarmee we zojuist ook ons geloof hebben beleden, die worden uitgelegd. En we zijn aangeland bij de woorden die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Daar zal het in deze dienst over gaan. En dat is zondag 15 van de catechismus, vraag en antwoord 37, 38 en 39. Wat verstaat u onder het woord geleden? En dat is het antwoord dat hij tijdens heel zijn leven op aarde, maar in bijzonder aan het einde daarvan, Gods toorn tegen de zonde van het gehele mensengeslacht aan lichaam en ziel gedragen heeft, om door zijn lijden als door het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van het eeuwige oordeel te verlossen en voor ons de genade van God, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven. En waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Om ons, doordat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld werd, te bevrijden van het strenge oordeel van God dat ons treffen zou. Houdt het meer in dat hij gekruisigd is dan wanneer hij op een andere wijze gestorven zou zijn? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vloek die op mij rustte op zich geladen heeft. Want de dood aan het kruis was door God vervloekt. Het thema voor de preek is geboren om te lijden. We letten op een drietal gedachten, de noodzaak voor Christus lijden, ten tweede de wijze van dat lijden en ten derde de zekerheid in dat lijden. Dus geboren om te lijden, de noodzaak van voor Christus lijden, de wijze van dat lijden en de zekerheid in dat lijden. Ja, gemeente, jongeren, ouderen, soms kun je versteld staan van iemands talent. Een paar jaar geleden werd het record gebroken van de jongste schaakgrootmeester ooit. Een Russische jongen, de naam Karjakin, was nog geen 13 jaar oud toen hij de titel grootmeester in de schaaksport ontving. Toen hij 5 was, had hij schaken geleerd en eigenlijk was het vanaf het begin af aan al meteen zo dat hij met gemak sterkere schakers wist te verslaan en allerlei toernooien wist te winnen. Hij leek ervoor in de wieg gelegd om te gaan schaken. U heeft misschien ook wel gehoord van dat Vlaamse jongetje wat een tijd geleden in het nieuws was. Laurent heet hij. 9 jaar, maar hij studeert nu al aan de universiteit. En hij blinkt met name uit in wiskunde en exacte vakken. Hij lijkt ervoor in de wieg gelegd om zich daarin verder te bekwamen. Zo zeggen we dat dan. Hij, zij is ervoor in de wieg gelegd om dit of dat te kunnen doen. Als je graag leest, dan zeggen je vader en moeder misschien, ja, dat deed je al toen je klein was. Altijd al met een boekje. Je was ervoor in de wieg gelegd. Als je graag buiten bent, in de natuur, ja, dat wisten we al, want als er maar even een kans was, ging je buiten spelen. Je bent ervoor geboren. Weet je, vanmiddag staan we stil bij het lijden van de Heer Jezus. En nou zou je kunnen zeggen, de Heer Jezus is in de wieg gelegd, in de kribbe, om te gaan lijden en te gaan sterven. Het is wel opvallend, gemeente, dat de catechismus niet zegt over het leven van de Heer Jezus. En dat doet de apostolische geloofsbelijdenis ook niet. Zondag 14 gaat het over kerst, over de geboorte van Jezus in Bethlehem. En dan meteen in zondag 15 gaat het over het lijden. En dan denk je, ja, Goede Vrijdag. En daarbij volgt de catechismus natuurlijk gewoon die apostolische geloofsbelijdenis. Maar dan is het toch de vraag, hoe komt dat nou eigenlijk? Dat er in die belijdenis geen aandacht is voor wat wij wel in onze Bijbel lezen. Al die geschiedenissen over dat Jezus door Israël rondwandelt en dat hij zieken geneest. Dat hij het woord van het koninkrijk onderwijst aan de mensen. Dat hij de synagogen binnengaat en noem het allemaal maar op. Waar zijn die geschiedenissen gebleven? Zijn ze dan toch niet zo belangrijk misschien? Nou, dat zijn ze zeker wel. Het is ook vast niet de bedoeling geweest van de opstellers om zomaar te zeggen, dat doet er allemaal niet toe. Maar toch hoeven al die geschiedenissen niet apart benoemd te worden, want dat is gemeente omdat nou van meet af aan over heel het optreden, heel het leven van de Heer Jezus, de schaduw van het kruislijden valt. Dat kunt u al opmerken in de evangelie zelf. Want goed beschouwd weten we toch niet eens zo heel veel over die 33 jaar dat de Heer Jezus op aarde heeft geleefd. Over die eerste 30 jaar weten we helemaal weinig. Alleen hoe het is toegegaan rondom zijn geboorte. En dan nog die ene geschiedenis over dat Jezus 12 jaar is en in de tempel is. Jozef en Maria hadden hem meegenomen. Maar pas wanneer hij 30 jaar is, begint hij aan zijn rondwandeling door Israël. 3 jaar lang doet hij dat en dan sterft hij. En over die 3 jaar weten we natuurlijk heel wat meer. Maar goed beschouwd, toch ook weer niet zo heel veel. Als je de evangelie leest, gemeente, dan merk je dat Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, alle vier, als het ware toeschrijven naar het einde. Naar het sterven en de opstanding van de heiland. En alles wat eraan vooraf gaat, ja, dat is er eigenlijk een soort inleiding op. En dan kom ik even bij Jesaja 53, wat we zojuist gelezen hebben. Want in dat hoofdstuk wordt dat nou al geprofeteerd. Bijzonder is dat 700 jaar voor de komst van de Messias profeteert Jesaja al over hem en hij voorzegt dat de Messias de lijdende knecht, de lijdende dienaar van de Heere zal zijn. Jesaja die ziet als het ware de contouren van de Heer Jezus, al heel scherp. En van meet af aan wordt hij getekend als iemand die lijdt. Mag ik met u een paar dingen uit Jesaja 53 langslopen? Om dat voor onszelf ook wat in beeld te krijgen. Vers 2. Gestalte of glorie had hij niet. Nou, gemeente, van meet af aan heeft het leven van de Heer Jezus geen glorie. Hij wordt geboren in een stal. Neergelegd in een kribbe. Hij moet met zijn ouders vluchten naar Egypte. Hij groeit op in een plaatsje ergens achteraf. In het onaanzienlijke Galilea. Het is nou niet dat je zegt, geweldig. En het is al helemaal niks vergeleken bij de hemelse glorie. De heerlijkheid van de Vader. Waar hij van eeuwigheid af in deelde. En die hij verlaten heeft. En vers 3 van Jesaja 53. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Ja, zo werd er naar hem gekeken. Uiteindelijk zelfs door iedereen, toen hij aan het kruis hing, veracht. Maar ook daarvoor al, in Nazareth, daar moesten ze niks van hem hebben. Dokter, genees u zelf, zeiden ze tegen hem. En de geestelijke leiders van het volk, die verachtten hem. Ze vonden het niets wat Jezus leerde en deed. En Jesaja 53 gaat nog een stap verder, vers 4. Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ja, dat zie je gebeuren. De Heer Jezus die heeft oog voor die blinden aan de kant van de weg. En hij geneest hem. Hij ziet de nood van die dove die bij hem wordt gebracht. En hij geeft hem zijn gehoor terug. Effata, wordt geopend. En vele zieken heeft Jezus genezen. Ze werden bij hem gebracht. En hij had niet alleen oog voor hun kwaal, waaraan ze leden. Ook voor wat die kwaal teweeg brengt. Zoals bijvoorbeeld die melaatsen die bij hem kwamen. En Jezus genas hen en hij stuurde hen naar de tempel. Daar hadden ze niet meer mogen komen sinds dat ze ziek waren geworden. Een melaatse die mocht niet eens tussen de mensen inwonen. Die moest ergens buiten de stad, buiten het dorp verblijven. Sociale isolatie. Je werk niet kunnen doen, je familie niet meer van nabij kunnen zien. Je kinderen niet op kunnen voeden. Nou, alles wat erbij komt kijken dan. Maar gemeente, als hier in Jesaja 53 staat dat de Messias, de leidende dienaar van de Heere, onze ziekten op zich heeft genomen, dan gaat het daarover. En dan zegt u misschien, ja, maar doet hij dat nou ook voor mij dan? Want ik ben ziek en ik heb te maken met de gevolgen van een handicap, met psychische moeite, stoornis, wat het ook is. Die misschien ook wel maken dat je inderdaad je niet zomaar onder de mensen begeeft. Heeft Jezus ook onze ziekte op zich genomen? Ja. Ja, niet dat dat betekent dat wij ze dus niet meer hebben. Dat woord ziekte heeft hier de betekenis van de gevolgen van de zonde. Dat wat er in de wereld gekomen is en wat zich ook in ons leven manifesteert. Als gevolg van de zonde en van de ongerechtigheid. Want dan gaat Jesaja 53 nog dieper, vers 5. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is voor ons genezing gekomen. Genezing, gemeente, van de straf. Genezing van de zonde, van de ongerechtigheid. En daarom ook eenmaal genezing van al onze kwalen. En al onze ziekten. En al onze handicaps en beperkingen. Al onze gebreken. En wat ons ook hindert in het dagelijks leven. Zo tekent Jesaja de Verlosser. En het is, gemeente, alsof, als je dit hoofdstuk leest, alsof je steeds dichter naar het sterven van de Heere Jezus toe gaat. En net zoals je dat in de evangelie dus ook ziet. Van meet af aan valt het kruis van het lijden over het leven van de Heere Jezus. Want het hoort er allemaal bij waarvoor hij gekomen is. Antwoord 37 verwoordt het zo, dat hij tijdens heel zijn leven op aarde, maar in bijzonderheid aan het einde daarvan, Gods toren tegen de zonde van het gehele mensengeslacht aan lichaam en ziel gedragen heeft. De zonde van het gehele mensengeslacht. Dat betekent dat er een diepe kloof is geslagen tussen God en ons. Door onze eigen keuze. Door onze eigen schuld. We zijn diep in de ellende gestort. Het was ons ook aangezegd. Als je van die boom eet, waarvan ik heb geboden dat je er niet van eten mag, dan zult u de dood sterven, had de Heer gezegd. En zo is het ook geworden. Een diepe kloof tussen hem en ons. Tussen zijn heerlijkheid en onze toestand, onze ellende. Diepe nood. En gemeente, op allerlei manieren zie je dat. Stel dat u de vraag van vraag 37 gesteld zou worden. Wat verstaat u eigenlijk onder lijden? Misschien dat je dan als eerste wel zou denken, nou dan kijk ik naar de wereld waarin ik leef. Naar alles wat zich daar voordoet. Dan heb je het misschien over die bosbranden in Australië. Of de overstromingen die er nu zijn. Of het lijden van vluchtelingen in de kampen in Griekenland en Italië. Of het lijden van kinderen en mensen in gebieden waar honger is. En je ziet die beelden en dat is aangrijpend. Het lijden van hen die te lijden hebben onder epidemieën. Of die geliefden in oorlogen hebben verloren of door aanslagen. Dat is lijden toch? Dat is de wereld waarin wij leven. Of misschien ook persoonlijk dat u denkt aan het lijden van een familielid. Van een van uw naasten, een van uw geliefden. Of van uzelf. En je lijdt eraan. Aan die ziekte. Aan die aandoening. Maar gemeente, de catechismus die leert ons nou vanmiddag om bij dat woordje lijden. En dus ook bij al ons lijden. Ook aan de Heer Jezus te denken. Want hij werd geboren om te lijden. Hij werd geboren om Gods toorn tegen de zonde te dragen. Want dat is het. Dat al dat lijden er is, gemeente. Zoals Jezus het ook heeft doorleden. En we zagen net, dat heeft allerlei dimensies. Dat gaat heel diep. Maar het heeft als oorzaak Gods toorn. En Gods toorn, dat is niet maar een bepaalde emotie. Dat hij boos is, met eerbied gesproken. Nee, Gods toorn, gemeente, dat is het noodzakelijk gevolg van onze zonde. Het is dat hij de zonde niet verdragen kan, omdat hij alleen maar goed is. En daarom kan hij niet het kwaad verdragen. Gods toorn, gemeente, dat is van Gods kant uit zijn eerbiediging van die kloof die er gekomen is tussen God en mens. De eerbiediging van die kloof, omdat hij goed is en wij kwaad, wij zondaren, omdat wij buiten het paradijs leven en de heerlijkheid van God missen. Gods toren, dat is een heilige en rechtvaardige reactie op onze zonde. En nou is Jezus gekomen om te lijden. Hij is in de wieg gelegd om die toren van God te dragen en die kloof te dichten. Als hij niet gekomen was, dan waren we reddeloos verloren. Maar hij kwam om met lichaam en ziel het te ervaren. Ja, het te dragen wat het is om buiten de heerlijkheid van God te zijn. Om te leven in het land van de schaduw van de dood. En gemeente, is dat niet vol van troost? Dat je bij al dat lijden nou mag denken ook aan dit lijden. Bij het lijden van jezelf, van je geliefde, van wat zich voor je oog voltrekt in de wereld. Wat je misschien wel diep raken kan ook, wat je schokt. Maar is het dan geen troost om te weten dat Jezus kwam als de Zoon van God en dat hij kwam om onze ziekte op zich te nemen? En gemeente, als je iets op je neemt, dan ga je eronder gebukt, hè? Dan drukt het op je. Hij is gekomen om onze ziekte op zich te nemen, onze zonde en alle gevolgen die het heeft. Dat hele pak, dat heeft hij gedragen. Alles wat erbij hoort. Hij heeft het op zijn schouders genomen. Ja, dat is het kruis dat op zijn schouders heeft gedrukt. Dat hij u en jou en mij ervan zou verlossen. Opdat er in deze wereld een woord van genade en hoop zou mogen klinken. En opdat er geloof en vertrouwen in je hart zou kunnen komen. Op goede gronden. Niet maar van ik hoop dat het nog een keer beter wordt. Maar op goede gronden. Dat als je ziek bent, dat je mag bidden om genezing. Of om kracht om het kruis te dragen. Want als hij onze ziekte niet gedragen had, dan was er geen reden geweest om zoiets te bidden. Dan kon je het niet bidden. Maar nu kan het wel. En als je te maken hebt met psychische moeite, de Heer Jezus heeft ook naar zijn ziel geleden, staat er. Hij kent de pijn en de uitzichtloosheid. Hij weet wat het is, ook om een handicap te hebben. Of om maatschappelijke nood te kennen, om arm te zijn. Hij had niets om zijn hoofd op neer te leggen. Hij weet wat het is om niet mee te tellen. Om aan de zijlijn te staan. De Heer Jezus heeft dat hele pakket van Gods toorn over onze zonde, een leven buiten het paradijs, op zijn schouders genomen. En zo is hij de leidende dienaar geworden. Die kwam om verlossing te brengen. Dat is dan het tweede, de wijze van zijn lijden. Hoe heeft de Heer Jezus dat nou gedragen? Nou, zegt antwoord 37, hij heeft Gods toorn tegen de zonde gedragen om door zijn lijden, als door het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van het eeuwige oordeel te verlossen. En voor ons de genade van God, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven. Gemeente, zijn lijden is dus een zoenoffer. Je kunt de Heer Jezus vergelijken met die bok in het Oude Testament. Die bok van de grote verzoendag. Die werd geofferd. Die bok die stierf. En dan ging de hoge priester met een schaal van het bloed wat was opgevangen van dat beest dat geslacht was. Ging het heilige der heiligen binnen. Om verzoening te doen voor de zonde van het volk. Die bok was geboren om een offer te worden, om geslacht te worden. De Heer Jezus is geboren om een zoenoffer te worden. Het was de bestemming van zijn leven, van meet af aan. En hij stierf aan het kruis als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij dicht de kloof. En er is weer omgang tussen God en mens mogelijk. Wat een wonder. Wat een genade. Zonder dat die mens door Gods heilige toren zou worden verteerd, kun je naar hem toe. Dankzij de Heer Jezus. Christus is gekomen, zo zegt antwoord 38, om ons te bevrijden van het strenge oordeel van God. Dat oordeel dat die scheiding bracht. Het is een rechtvaardig oordeel, gemeente. De Heer verdraagt onze zonde niet. Past niet bij hem, het kan niet voor hem bestaan. En het oordeel zou je treffen en blijven treffen. Zeker het treft ons al. Als je al die ellende in de wereld ziet. En die er ook in je eigen leven kan komen. Maar dat oordeel zou je blijven treffen voor altijd. En over je leven zou de schaduw van de dood blijven vallen met alles wat erbij hoort aan diep donker lijden. Waren het niet dat hij, Jezus, gekomen is om ons te bevrijden van het strenge oordeel van God dat ons treffen zou als je voor hem verschijnt. Want gemeente, dan is het een kwestie van tijd. Als je God ontmoet, dan wordt er recht gesproken. En dan zou het niet anders dan verdiend zijn dat zijn oordeel over u en mij zou luiden: des doods schuldig. Ga weg van mij. Ik heb u niet gekend. Dat zou niet meer dan een bevestiging zijn van wat er vanuit jezelf al lang in zit. Dood in zonde en misdaden. En daarom de eeuwige dood in de buitenste duisternis van de hel. Maar Christus is gekomen. En hij wil u ervan verlossen. Weet je, dat is de prikkel geweest die de apostel Paulus ertoe heeft bewogen. Om die naam van Christus bekend te maken. Onder alle volkeren waar die kwam. Hij schrijft het in 2 Korinthe 5. Nu wij dus deze vrees voor de Heer kennen, namelijk dat je voor de rechterstoel van God moet verschijnen. Dat staat er net voor. Nu wij dus deze vrees voor de Heer kennen, bewegen wij de mensen tot geloof. Want er is een ontkomen aan. Geloof in Christus. Dat je hem leert kennen. Dat je erin toestemt. Ik heb hem nodig. Anders kan het niet goed komen. Dan wordt het nooit vrede met hem. Alleen door zijn zoenoffer is er vrede aangebracht. En langs de weg van het geloof, het kennen van hem en het vertrouwen op hem, mag je delen in die vrede. Gemeente, doet u dat? Bent u zo aan de Heer Jezus verbonden? Heeft hij het voor u, voor jou ook vrede gemaakt? Ben je van binnen? Omdat je hem ziet. Heb je dat heerlijke, bevrijdende van de Heer Jezus ontdekt? Namelijk dat hij in jouw plaats wilde sterven. Dat moet verkondigd worden. De naam van Christus als zoenoffer. Opdat we daar ons houvast zouden zoeken en ook vinden. Opdat je deze Jezus te voet zou vallen. En je vertrouwen zou stellen op zijn volbrachte werk. Doet u dat of vertrouwt u nog op wat van uzelf is? Zit je misschien nog wel vast in een web van allerlei pogingen waarmee je denkt, ja, het moet toch wel eerst een beetje aangenaam worden voor God. Het moet toch wel een beetje van mijn kant opgeknapt worden. Laat het los. Laat het los. Er is een evangelie. Een evangelie dat spreekt over maar één weg. En over maar één naam. Jezus Christus. En die gekruisigd. Een evangelie dat spreekt van verlossing en vrijspraak. Omdat hij uw straf gedragen heeft. En de toren is afgewend. Een evangelie van niks uit mezelf. Maar alles uit hem. Hij die in onze plaats wilde staan. Want gemeente, dan legt de catechismus in vraag en antwoord 38 nog de vinger bij het feit dat Jezus onder Pontius Pilatus heeft geleden. Er worden in de geloofsbelijdenis twee namen genoemd, die van mensen genoemd. Die van Maria en die van Pilatus. Nou, van Maria, dat snappen we wel. Die heeft een hele bijzondere plek gekregen als de moeder van de Heer Jezus in de heilsgeschiedenis. Maar waarom wordt dan ook Pilatus genoemd? Nou, dat heeft te maken met waar Pilatus voor staat. Hij is een wereldlijke rechter. Een rechter die weliswaar moet constateren dat Jezus volkomen rechtvaardig is. Pilatus heeft dat gezegd. We lezen dat in de evangelie. Als Jezus voor hem staat, dan doet hij onderzoek. En dan zegt hij, ik vind in deze mens geen schuld. Maar tegelijkertijd verklaart hij hem toch schuldig. Tegelijkertijd geeft hij wel zijn soldaten de opdracht om hem over te geven en weg te voeren naar Golgotha en te kruisigen. En dat heeft nou zo moeten zijn, opdat zou blijken, gemeente, dat Jezus onschuldig was, maar wel als een schuldige, als was hij een schuldige, geleden heeft. Opdat hij met u en met mij zou ruilen, zo heeft Luther het gezegd, een vrolijke ruil. Naar aardsrecht was Jezus onschuldig. Maar hij werd schuldig verklaard. Naar hemelsrecht, gemeente, zijn wij schuldig. Maar om Christus wil word je onschuldig verklaard. U mag met hem ruilen. Hij jouw zondepak en jij zijn gerechtigheid. En zijn vrede. En zijn eeuwig leven. Hoe kun je ruilen met hem? U hoeft alleen maar naar hem toe te gaan. Nou hoef u alleen maar uw handen te vouwen. En je ogen te sluiten. En te bidden. Je schuld belijden. En zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. En wilt u het van me wegnemen? Want ik ga er aan onderdoor. Ik kan voor u nooit bestaan. En voor u is alles openbaar. Wilt u het wegnemen? En gemeente, hij is geboren. Gekomen. In de wieg gelegd. om te lijden als een zoenoffer voor de zonde van het gehele mensengeslacht. Het kan ook voor u en ook voor jou. Dat is nou de manier waarop hij geleden heeft. Onschuldig veroordeeld. Opdat hij je zou verlossen van de vloek. Want dat is tenslotte nog het derde. De zekerheid in Christus lijden. Nog één ding vanmiddag. Waar de catechismus ook de vinger bij legt. Waarom is Jezus nu aan het kruis gestorven? Waarom is hij niet bijvoorbeeld onthoofd? Of gestenigd of verbrand? Nou, dat heeft speciale betekenis. Doordat Jezus gekruisigd is, daardoor ben ik zeker dat hij de vloek die op mij rustte op zich geladen heeft, want de dood aan het kruis was door God vervloekt. Daar heeft u het weer, hij in onze plaats. Hij doet het voor ons. Maar hier wordt ook gezegd, gemeente, waarom die op deze manier is gestorven. Bij het kruis gaat het om de vloek. De kruisdood was een vervloekte dood. Zo staat het ook in Deuteronomium 21. Een gehangene is door God vervloekt. Dat is voor geen misverstand vatbaar. Een kruiseling is voor God vervloekt. Uitgestoten uit de gemeenschap met hem. Uitgestoten ook uit de gemeenschap van het volk. Letterlijk hangend tussen hemel en aarde. De aarde moet hem niet. En de hemel ook niet. Vervloekt. Gemeente, dat kruis, die vervloeking, die ligt op ons. Maar nu heeft hij het op zich geladen. Dat kruis dat op onze schouders lag, dat heeft hij van ons als het ware afgenomen en gezegd, ik neem het over. U kunt het niet dragen, maar ik wel. En gemeente, hij heeft het gedragen. En hij is eraan gestorven. Hij ging de dood in. Dat wij de weg naar het leven zouden ontvangen. Ons zouden bekeren. Ons om zouden draaien. En tot hem zouden gaan. En dat mag nou zekerheid geven. Zekerheid. Misschien vraag jij zich wel af. Ja, met geloven weet je het nooit zeker toch? Houdt geloof nou niet per definitie onzekerheid in? Je gelooft het dus. Ja, dan weet je het niet zeker. Misschien is er ooit wel een boodschap verkondigd die er ook voor waarschuwde om niet al te zeker te worden. Je kunt toch niet zomaar zeker zijn van je zaak ten aanzien van het eeuwige leven. Dat is toch Gods zaak immers. Zijn zaak van verkiezing en verwerping. Gemeente, de catechismus spreekt hier anders over deze dingen. Het heeft betekenis dat Jezus aan een kruis is gestorven. Want daardoor mag je nou zeker weten. Dat hij de vloek die op mij rustte, persoonlijk, op mij rustte, op zich geladen heeft. Dat is de taal van het geloof. Zeker weten. Volkomen zekerheid. Gemeente, Jezus heeft tussen hemel en aarde gehangen. En Kolbrugge, die zei er ooit over, zweeft dan als gelovige niet langer tussen hemel en aarde. Want daar heeft de heiland gehangen. Zweef niet tussen hemel en aarde, van dat je weet dat je op aarde niet thuis kan zijn. Dat je dat ontdekt hebt. Maar dat de hemel ook je thuis niet is geworden. Door al je twijfel en aarzelingen. Zweven niet langer. Zei Kolbrugge, want daar heeft onze Heere gehangen. Begeef u niet in zijn plaats, want hij hing daar niet te vergeefs. Hij heeft de muil van de afgrond gesloten en de poort van de hemel geopend. Dan mag je dus zeker zijn van je zaak. Omdat het niet meer je eigen zaak is. Omdat het niet meer gaat om jouw geloof. En of jij het wel hebt, dit of dat, wel voldoende hebt. Dan is het zijn zaak geworden. Om je te redden en te verlossen. En en de vloek stuk te breken, de gevangenis van je zonde en dood, waarin we gevangen zaten, open te breken en vrijheid te schenken. Maar het is, zolang je blijft zien op jezelf, dan zult u niets anders dan tekort en zonde ontdekken. Maar wie ziet op deze Jezus, op deze gekruisigde, deze lijdende dienaar van de Heer, die gehangen heeft tussen hemel en aarde, die mag de weg vinden, de weg gaan, terug naar God de Vader, terug naar huis, vanuit het duister naar zijn heerlijk licht. Zie dan op Christus. En dan mag je het met zekerheid zingen. Zingt u het mee? Zingt u het naar binnen toe? Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob's zaad, Jacob, hè, dat is de zondaar, de bedrieger, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld van uw volk hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Want om Jezus wil, u vindt in gunst, in genade. En niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet. Keer af uw wraak. En doe uw toren teniet. Amen.
Thank you.
zullen we danken en bidden. Heere, zo danken wij u dat u, Heere Jezus Christus, gekomen bent. Dat u geboren bent om te lijden. Om alles op u te nemen. De zonde en de ongerechtigheid. Die diepe kloof die er gekomen is tussen u en ons, Heer. En ook alles wat erbij hoort, wat eruit voortgekomen is in deze wereld, in die schepping van u die ooit zo volmaakt goed was. Onze ziekte, onze handicaps, onze gebreken, onze angst, onze pijn, onze rouw, ja alles. En u bent gekomen om te verlossen, Heer Jezus. En we hebben vanmiddag dat mogen horen. We hebben uw profeet mogen horen die u ooit in dienst nam, Jesaja. Die daar zo heerlijk van profeteerde. En die u al zag. Die al zag dat u zou lijden en sterven. Maar dat het zo uw wil is geweest. Opdat u ons zondaren zou brengen tot uw heerlijk licht. En Heere, wilt u dan het geloof in ons werk met uw Heilige Geest, opdat we op niets en niemand anders nog zouden vertrouwen dan op u alleen, Heere Jezus. Wilt u ons arm maken in onszelf, opdat we de rijkdom van u al meer zouden zien en mogen ontvangen. Heere, dan mogen wij kleiner worden, zodat u groter wordt. Heere, wilt u ons die les leren? Wilt u met dat werk in ons leven beginnen en wilt u dat ook voortzetten? Heere, wilt u ons afbrengen van al datgene wat van onszelf is, maar wat geen grond kan zijn, geen basis kan zijn voor enige zekerheid? En dat we ons levenshuis zullen bouwen op de rots en de rots. Dat bent u. Wij danken u, Heere, dat we dat heerlijke evangelie mochten opdiepen van vanmiddag. En geef dat het met ons mee mag gaan als we de nieuwe week ingaan. Wilt u in de komende week ons alles geven wat nodig is? In de verantwoordelijkheden die we dragen. In datgene wat ons op het pad zal komen, waarvan we nu misschien nog geen weet hebben. Geef ook, Heere, dat we goede getuigen zullen zijn van u. Dat we aan ons te merken mag zijn in onze werkkring, in ons gezin, in de gesprekken die we voeren, de contacten die we hebben, waar we ons ook maar begeven, dat we vandaag in de kerk zijn geweest. En dat er een evangelie in onze oren geklonken heeft. Heere, geef dat we het meedragen. Dat we eruit mogen putten en mogen leven, ook in de komende week. Heere, wij willen u bidden voor de wereld waarin wij leven. We zien daarin, Heere, het lijden. Al dat lijden waar ook u weet van hebt. Heere, het loopt u niet uit de hand. Ook al lijkt dat misschien zo, af en toe. Maar Heere, we willen u bidden voor alle die gebukt gaan onder het lijden in deze wereld. We denken aan vluchtelingen in oorlogsgebieden. Aan hen die getroffen werden door rouw vanwege aanslagen, vanwege het geweld dat er is in de streek waar ze leven. Heren, wij bidden u voor alle die te maken hebben met epidemieën, met uitbraken van besmettelijke ziekten. Met hen die te maken hebben met honger en tekort aan de meest basale levensbehoeften. Heren, wij willen u bidden of u zich over allen wil ontfermen. Ontferm u zich over onze schepping, Heren. De schepping die van u is, maar die zo in het duister geraakt is door onze zonde. Heren, wilt u haar verlossen en weer tot heerlijkheid brengen. Ja, Heere Jezus, wij bidden. Wilt u spoedig terugkomen op de wolken. Dat alle oog u dan zal mogen zien. En wilt u dan alles nieuw maken? En het kwaad en de machten van het kwaad wegdoen van voor uw aangezicht. Heer, we willen u danken voor wat u ons gaf in deze dienst. Wilt u ons veilig geleiden over de weg zometeen? Vergeeft u ook wat niet naar uw wil is geweest. En zie ons aan in Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 34, daarvan het 11e vers. En u krijgt vooraf gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. Dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.